Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 85 vers 1. Psalm 85 vers 1 en na de preek zonder verdere aankondiging. Ik noemde u als de tekst voor de preek van vanmorgen Leviticus 5, het 15e vers. Ik wil die tekst nog een keer aan u voorlezen. Als een mens door overtreding overtreden en door afdwaling gezondigd zal hebben wat ontwendende van de heilige dingen des Heren, zo zal hij tot zijn schuldoffer voor de Heren brengen een volkomen ram uit de kudde, met uw schatting aan zilveren sikkelen naar de sikkel van het heiligdom ten schuldoffer. Gemeente, in onze tekst voor vanmorgen uit het wat onbekendere Bijbelboek Leviticus, vol van wetten die de Heere aan Israël heeft gegeven, gaat het over iets waar wij eigenlijk dagelijks op de een of andere manier niemand uitgezonderd mee te maken hebben. En gaat het zelfs over iets waar soms onze gedachten helemaal vol van kunnen zijn. Waarover gaat het dan? Wel, het gaat over geld. Ja, zegt u maar, het woord geld, dat staat toch niet in de tekst? Nee, maar het gaat er wel om. Want er wordt hier gesproken van zilveren sikkelen. En wat waren dat zilveren sikkelen? Wel, dat waren in die dagen, de dagen van het Oude Testament en ook nog in de tijd van het Nieuwe Testament, het waren wettige betaalmiddelen in Israël. Ja, zegt dan een jongen, waren het dan net als bij ons de euromunten, munten? Nee. Je moet bij zilveren sikkelen niet denken aan zilveren munten. Maar veel meer aan zilveren staafjes of ringen. En dan ging het om het gewicht van zo'n staafje of van zo'n ring. Want het gewicht bepaalde de waarde van zo'n staafje of ring als betaalmiddel. Want de sikkel was in eerste instantie onder Israël een gewichtsmaat. Maar bij alle verschillen hadden dus deze zilveren sikkels dezelfde betekenis als bij ons geld. Nou, en wat doen wij nou met geld? Ah, zegt er een jonge meisje, als ik geld heb dan ga ik er wat mee kopen. Ja, dat doen wij daarmee. En wij kopen daar dingen voor, dingen die we nodig hebben, dingen die we leuk vinden, dingen die we helemaal niet nodig hebben, dat kan ook nog. Maar je kan ook nog met geld wat anders doen. Wat ga je er dan mee doen? Wel, je kan er een schuld die je hebt mee betalen. Je kan dus aflossen. Nou, en dat laatste, dat vormt de achtergrond van wat staat in onze tekst. Waarin we een onderdeel vinden van de voorschriften met betrekking tot één van de offers die de Heere in Israël had ingesteld, namelijk het schuldoffer. Ja, als het dan gaat om schuldoffer, schuld, ja, dan begrijpt u wel dat het in eerste instantie hier gaat om schuld bij God. Schuld die ontstaat door de zonde en die groeit door de zonde. Want wat is nou zonde? Ja, wij gebruiken dat in de kerk vaak. We zeggen dit is zonde, dat is zonde. En, ja, maar wat is nou zonde? Nou, laat ik het vanmorgen zo zeggen tegen de achtergrond van waar het hier om gaat. Zonde is datgene waardoor wij zowel God als de naaste onthouden, niet geven dus, waar hij recht op heeft. En ondanks zelfs recht op blijft houden, daardoor, door die zonde ontstaat schuld. En dat komt heel duidelijk naar voren als er staat in de tekst, als een mens door overtreding overtreden en door afdwaling gezondigd zal hebben wat ontwendende, nou dat is een wat ouderwets woord, dat betekent eigenlijk wat onttrekkende aan de heilige dingen van de Heere. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel eenvoudig gezegd, wat de Heere toekomt. En wat dus gebracht moest worden in het heiligdom waar hij woonde, de tabernakel, dat werd hem niet gegeven. Maar ik probeer een paar voorbeelden uit de Bijbel daarvan te geven. In de eerste plaats, men kon aan de Heere een gelofte doen. Mooie gelofte, maar men kwam die niet na. Bijvoorbeeld, de gelofte, die wordt in de Bijbel met nadruk genoemd, de gelofte van het Nazireërschap. En dat betekent eigenlijk een gelofte waardoor je jezelf afzondert voor de Heere. En dan zo'n Nazireër, die moest aan drie dingen voldoen. Hij mocht geen wijn of sterke drank drinken. Hij mocht op zijn hoofd geen scheerbes laten komen, moest zijn haar dus laten groeien. En hij mocht niet in aanraking komen met de dood. Iets wat dood was, aanraken. U vindt dat, u moet dat thuis maar eens nalezen in nummer 6. Daar wordt heel nadrukkelijk over die gelofte van dat Nazireërschap gesproken. Maar nou kan het gebeuren dat iemand die gelofte wel had gedaan en dat hij toch op een of andere reden iets van wijn dronk. Of om een of andere reden in aanraking kwam met de dood. Nou, dan schond hij dus zijn gelofte. En dan is het opvallend dat hij dan, dat staat in nummer 6, een schuldoffer, datzelfde offer als waar het over gaat in onze tekst, moest brengen. Dus dat is het ene voorbeeld. Ander voorbeeld, en dat met betrekking tot de eerste vruchten van het land, of de eerstgeborene van de schapen, die moest men in het heiligdom brengen voor de Heere. Maar als men nou dat vergat, als men die nou zelf opat, ja, dan ontrok men aan de Heere en stond men in de schuld bij de Heere. Nog één voorbeeld. De Heere die vroeg de tienden om die aan hem te geven. Maar als men dat nou niet deed, hè, men onthield de Heere de tiende van het inkomen, waar de Heere recht op had. Dan gaf men dus niet aan de Heere, waarvan hij kon zeggen, dat moet ik hebben. En dan was er schuld bij God. En dan, ja, dan was zo'n schuldoffer noodzakelijk. Ja, zegt u, dat zijn nou allemaal dingen naar Nazireërschap, eerstgeboren van de vruchten van het land, van eerstgeboren van het vee. Tiende, die dingen kennen wij zo niet meer. Wat heeft dat nou ons te zeggen? Ja, toch komt dit naar ons toe. Want dan noemden we dat, die voorbeelden van het houden van die gelofte, die eerste vruchten van het land, de tiende, daar had God recht op. En is dat nou ook niet zo in uw, in jou en mijn leven? God heeft recht. Ja, waar heeft God recht op? God heeft recht op ons. Op u, jou en mij. Waarom? Wel, hij had recht op die gave van Israël als een erkenning van de door de Heere aan dat volk geschonken zegeningen, in tijdelijk en in geestelijk opzicht. En wees nou eens eerlijk, gemeente, heeft de Heere ook ons niet gezegend, ook in het tijdelijke. Ja, waar komt dat dan uit voort? Nou, bij Israël kwamen die gave tijdelijke zegeningen, geestelijke zegeningen, voort uit het feit dat de Heere met Israël dat verbond uit genade had gesloten, waardoor hij zei, ik ben uw God en u bent mijn volk. En ik zal voor u zorgen. Nou, en zo is dat nou ook bij ons. Hè? Vanuit dat verbond der genade schenkt de Heere zegeningen, tijdelijke en ook geestelijke zegeningen. En u moet maar denken aan alles wat daarmee verbonden is. Het feit dat de Heer ons zijn woord gegeven heeft. Dat we dat mogen hebben hier op de kansel. Dat we dat mogen hebben in onze huizen. Dat we het mogen lezen in vrijheid. Dat is toch een zegen. Een zegen die vanuit dat verbond ter genade tot ons komt, is toch ook dat wij tot de Heer mogen gaan in ons gebed. En dat wij al onze noden en zorgen bij hem mogen brengen. En daarom waar de Heer ons zoveel gaf en geeft, daarom heeft hij recht op dat wij hem met heel ons hart en dat wij heel ons leven voor hem zouden leven en dat we dat aan hem zouden geven. Dat we hem zouden geven onze liefde, dat we hem zouden geven onze kracht, dat we hem zouden geven ons verstand, ons bezit. Dat we hem onze dankbaarheid zouden geven, dat we hem onze gehoorzaamheid zouden geven, dat we hem, dat is eigenlijk het allervoornaamste, hem ons vertrouwen zouden geven, dat we op hem zouden steunen, daar heeft de Heer recht op. En dat is die zo waard. Maar doen wij dat nou? Want dan zingen we misschien wel, nee, mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dan zingen we er ook nog bij, nee, mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Maar doen wij dat? Doen wij dat? Doe ik dat? En als de Heer ons de spiegel van zijn woord voorhoudt, ook nu, deze morgen, dan zullen we moeten erkennen dat we echt niet beter zijn dan die Israëlieten die de Heere niet gaven wat hem rechters toekwam. Dat we hem onze liefde, dat we hem ons verstand, dat we hem onze kracht, dat we hem onze gehoorzaamheid, dat we hem ons vertrouwen niet gegeven hebben. Niet geven. Ja, en dan behoeft dat nog niet eens altijd zo te zijn dat we bewust deze dingen de Heere hebben onthouden. Maar in onze tekst wordt gesproken over door afdwaling gezondigd. En dan weet u dat misschien wel, deze vorm van zondigen staat in de Bijbel tegenover een andere vorm van zondigen. Zondigen met opgeheven hand. In onze taal gezegd bewust. Dus bewust zondig, in dit geval bewust iets de Heere onthouden. Nou, dat weet je wel, denk ik, dat deed Achan. Toen hij nam van de buit van Jericho, waarvan hij wist dat hij voor de Heere bestemd was. Dus heel bewust nam hij het voor zich, die vreselijke zonde, die er ook vreselijk gestraft is, hè, met de steniging. Bewust zondig en bewust de Heere iets onthouden. Dat deden Ananias en Safira. Zij verkochten een stuk land, dat weet u, om de prijs daarvan aan de Heere te geven. Maar ze hielden een deel voor zichzelf. Heel bewust. Heel berekend. Dat is iets vreselijks. En dat bleek ook in de straf op deze zonde. Maar men kan ook, zoals in onze tekst staat, door afdwaling zondigen. Doordat men, wat dat betekent, denk die uitdrukking, doordat men de weg kwijt is. En moeten we niet zeggen dat we niet alleen in Adam de weg kwijt zijn. Maar als we nou ook de Heer mogen kennen, dat we toch zo vaak weer de weg zijn kwijtgeraakt, zodat we hem niet gaven wat hem toekwam. Dat we dus op de een of andere manier in de schuld staan bij God. Hebt u dat wel eens gezien? Dat het ook zo in ons leven is. En dat we daarom maar niet alleen in de schuld staan bij God, maar dat we ook te maken hebben met een groeiende schuld. Maar als je dat nou ziet, hè, wat wordt het dan groot voor ons dat de Heer dat voorschrift in onze tekst, waarvan u misschien dacht, nou wat moet ik daar nou mee? Dat hij dat voorschrift in onze tekst met betrekking tot dat schuldoffer heeft gegeven. Weet je wat je daarin nou ziet? Daar zie je de onbegrijpelijke liefde van hem in. Want dan wijst de Heer zelf in onze tekst het middel aan waardoor die schuld die is ontstaan kan worden vereffend. Want dan lezen we, zo zal hij tot zijn schuldoffer voor de Heere brengen, een volkomen ram uit de kudde. Met uw schatting aan zilveren sikkelen, beter nog vertaald, de waardige schat in zilveren sikkelen, naar de sikkel van het heiligdom, ten brandoffer, ten schuldoffer. Wat betekent dat? Wel, een betaalmiddel voor de Israëliet om zijn schuld bij God te betalen was een ram. Ja, een volkomen ram staat er, en dat wil zeggen zonder enig gebrek. En de waarde van zo'n ram moest een bepaald aantal zilveren sikkels zijn. Dan zeg je, maar hoe ging dat dan? Ging het dan zo dat de schuldige Israëliet naar zijn kudde ging? En dan liet hij zijn ogen schaden over die kudde. En dan zag hij, hey, dat is een ram dat ik moet hebben. En die haalde die eruit. En dan zei hij, ging zo, dan zei hij, nou, die ram, die is wel goed genoeg voor de Heere. Daar moet u maar genoegen mee nemen, want die zal best heel wat zilveren sikkels waard zijn. Ging het zo? Nee. Want dan staat er nog wat bij in de tekst. De waardige schat in zilveren sikkels naar de sikkel van het heiligdom. En daar zet ik een grote dikke streep onder en u zult zo wel merken waarom. Wat wordt er daarmee bedoeld? Wel, in de Bijbelse tijd kende men in Israël 3 soorten sikkels. Dat was eerst de koninklijke sikkel. Dat wil zeggen, de koning bepaalde het gewicht en zo de waarde van die sikkel. Dan in de tweede plaats was er de meest gangbare sikkel, de sikkel die onder de kooplui gangbaar was. En dan tenslotte was er de sikkel van het heiligdom. Dat is die sikkel die hier genoemd wordt, hè. De priesters, als dienstknechten van de Heere, die bepaalden het gewicht, dus eigenlijk de Heere zelf. En wat betekent het nu dat hier nadrukkelijk wordt gesproken van de sikkel van het heiligdom? Wel, ik zei dus, de Heere bepaalde de waarde van die sikkel, hè? Dus als hier nou betaald moest worden naar de sikkel van het heiligdom, dan betekende dat de Heere bepaalde wat de schuld kon vereffenen, niet de mens. Hij gaf dat aan. Vandaar dat er staat dat die ram moest zijn naar de sikkel van het heiligdom. En in vers 16 staat, zo zal hij dat hij zondigende heeft ontwend, heeft onttrokken, van de heilige dingen wedergeven. En zal er zelfs 1/5 deel daarboven toe doen. Dat hij aan de priester geven zal. Dus, tot vereffering van de schuld, ram. En 1/5 deel van de waarde van die ram aan zilveren sikkels daarboven. Je zou kunnen zeggen, ook de rente. Al kende Israël dat begrip niet zoals wij dat kennen. Misschien zou je nog beter kunnen spreken van compensatie voor de geleden schade. Maar goed, de Heere laat het niet aan ons, aan u en jou en mij over, om te bepalen wat de schuld bij hem vereffent. En dat heeft ons veel te zeggen. Maar laten we nou maar eerlijk zijn, wij dragen vaak allerlei zaken aan om de schuld te betalen die wij bij God hebben. En wij zoeken allerlei middelen in onszelf om de balans die uit evenwicht is weer in evenwicht te krijgen, weer kloppend te krijgen. Dan halen we overal wat vandaan. Hè. We halen soms het ram van onze wetsbetrachting ergens vandaan. En we zeggen, ja maar ik zal dit doen, ik zal dat doen, ik zal dit laten, ik zal dat laten. En daar halen we het schaap van onze godsdienst vandaan. Heer, ik doe nog dit voor u, Heer, ik doe nog dat voor u. En dan zegt de Heer tegen u, als u zo bezig bent, nee, zo gaat dat niet. Zo gaat dat niet. Niet u bepaalt, maar ik bepaal wat het betaalmiddel is voor je schuld. Want al die dingen die u en jij aandraagt, dat kan een hele berg zijn. Hè? Het is toch niet toereikend, want het voldoet niet aan mijn recht. Ja, zegt u, nou, dat is nogal wat. Dan had ik een hele berg dingen gedaan. En dan wordt er zomaar een streep door gehaald. Dan zegt u, dan is het toch hopeloos. Want ik moet eerlijk zeggen, verder heb ik niks. En dan is dat aangrijpend en toch tegelijkertijd een zegen, als je dat leert. Dat niets van u en van jou en van mij bijdraagt om de schuld vereffend te doen worden. Want dan denk ik aan een heel bekende geschiedenis uit de Bijbel. Jij kent hem wel vast. Abraham, die zijn enige zoon, die God hem gegeven heeft, Isaac moet offeren op Moria. En dan staat Abraham daar. Hè. Isaac ligt op het altaar, vastgebonden. Het hout dat ligt daar om dat te ontsteken. Hij staat er gereed met het mes in zijn hand om zijn zoon te offeren. En dan ineens, hè. Dan is daar ook een ram, net als in onze tekst sprake is van een ram, dan is daar ook een ram. Dat zit verward in de struik. God heeft daarin voorzien. Doe uw zoon geen kwaad, uw enige, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt. En God voorziet in dat ram. En zo is het nou ook hier, hè, voor ons. God voorziet zelf in onze schuld. Want hij alleen kan geven wat genoeg waarde heeft. Om de schuld bij hem te betalen. Ja, waar moet je dan aan denken? Nou, dan denken we aan hem. Van wie dit schuldoffer spreekt, de Heere Jezus Christus. Wat staat er ook alweer in Jesaja 53? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. God gaf Christus. En Christus gaf zichzelf ten schuldoffer. Zoals een ram ten schuldoffer gegeven werd. En wat gebeurde? Dan met zo'n ram ten schuldoffer, die werd geslacht. In de plaats van die offeraar. En het bloed, dat wil zeggen, het leven, dat werd gedaan op het altaar. Dus die ram gaf zijn leven voor de offeraar. En zo is het nou toch ook zo geweest met Christus. Hij stierf plaatsvervangend. In uw plaats, in jouw plaats, in mijn plaats. Hij gaf zijn leven, hij gaf zijn bloed. En nu zijn waarde, geschat naar de sikkel van het heiligdom, dus geschat door de Heere, is voldoende, voldoende. Om de schuld te betalen voor een zondaar. Die met niet anders dan lege handen voor God staat en die in zichzelf niets heeft. Dat schuldoffer van Christus. O gemeente, dat heeft voor God zo waarde. Dat hij daardoor verzoend wordt. En dat er zo voor ons dat ontzaglijke is van de vergeving van onze zonden, zoals ook lezen in het volgende vers. Alzo zal de priester met de ram van het schuldoffer voor hem verzoening doen. En het zal hem vergeven worden, vergeven. En waar wij nu leren op dat offer van Christus alleen te zien. Ja, waar hij voor ons het enige schuldoffer is. Ja, daar krijgt hij ook voor ons zo'n ontzaglijke waarde. Dan verstaan we wat de apostel zegt. Dat Christus niet alleen bij God uitverkoren en dierbaar is, maar dat hij dat ook is voor ons. Dierbaar. Nou, dat ouderwets woord, hè, weet je wat dat eigenlijk betekent? Dat betekent van de hoogste waarde. Ja. Christus is voor een zondaar van een alles overtreffende waarde. En we begrijpen dan wat Petrus zegt en we zeggen het vol verwondering en aanbidding na. Verlost door het dierbaar, dat kostbare, dat bloed van ontzaglijke waarde, dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. En dan zeg je in aanbidding, Heere Jezus, u bent mijn schuldoffer. En dan moet ik het alleen van u hebben. En het is ook alles van groot belang met betrekking tot het leven van het geloof. Dan heeft u zich misschien afgevraagd tijdens de preek, wat heeft dit nou alles met het leven van het geloof te maken? Nou, alles. Want dan word je als gelovige telkens weer geplaatst voor Gods woord. Hè? Dat gebeurt toch onder de bediening van het woord. En waar leidt dat dan toe? Nou, als het goed is, leidt dat tot zelfonderzoek. En dan moet je wellicht zeggen, bij en na dat zelfonderzoek, dat je met lege handen voor God staat. Telkens weer. Je staat telkens met lege handen als het erom gaat de schuld te betalen aan de Heere voor wat je hem hebt onthouden, waar hij recht op had in jouw leven. Je schuld die ontstond, dan laat ik dat maar als voorbeeld noemen, je schuld die ontstond doordat je zweeg, waar je van hem had moeten spreken. En die schuld die ontstond waar je wel van hem sprak, maar niet het gepaste woord sprak. En waar je zo de Heer in kwaad daglicht stelde tegenover je naast. Nogmaals, dan sta je met lege handen voor de Heer. Nou, en daar kom je nou eigenlijk in dit leven nooit bovenuit. Maar dan wil het woord des Heren ook dat van deze dienst u weer wijzen, jou weer wijzen op dat enige en volkomen schuldoffer. Opdat u weer opnieuw zou zeggen, één ding weet ik. Eén ding geloof ik, één ding vertrouw ik, namelijk dat dit offer van Christus aan het kruis volkomen toereikend is tot verzoening. En zo tot vergeving. En daarom leeg in mezelf. Met niets dan schuld in mezelf kom ik weer tot hem om te belijden dat in Christus alles is. Een volkomen offer dat God waagt. En zo liggend aan zijn voet weer versterkt te worden in dat geloof. In die enige borg en zijn offeranden. Ja, zegt u, wat kan dat nou wel voor mij? En ik weet eigenlijk maar zo weinig. En ik heb maar zo weinig. Ik weet eigenlijk alleen maar dat mijn schuld zo groot is en dat er in mij niets van waarde is om die schuld te doen verminderen. Nou, dan weet u net genoeg. Want onze zonde en onze schuld staat ons niet in de weg. Want er is in die Christus zo'n grote waarde. Dus zijn offer is ook voldoende en gepast voor u. En de Heer wil dat ook aan u kwijt en die wil dat ook aan jou kwijt. En hij kan het kwijt aan mensen die niets van waarde hebben, die alleen maar schuld hebben, omdat je door hem zou leven. En omdat je uit hem zou leven. In de verkondiging van het woord, gemeente, mogen we hem, deze Christus, u in de naam des Heren aanbieden, u die met lege handen staat. En we zeggen, laat u door Christus met God verzoenen. We bidden dat u van Christus wegen. Want ach, er is geen andere weg. Het is dit, door Christus ontvangen we verzoening, vergeving en vrede, omdat in hem de volkomen betaling is van je schuld. Ja, door Christus alleen. En door hem volkomen, of het is zonder hem omkomen vanwege een openstaande schuld. En met alles waarvan wij meenden dat het waarde zou hebben, maar dat niets van de schuld bij God deed afgaan. En daarom een andere weg dan te vertrouwen op dat volkomen offer van Christus is er niet. Maar in dat schuldoffer ligt dan ook echt alles voor een zondaar, voor u, voor jou. Die alles mist. Amen.